De start van de tweede ronde op het EK voetbal vandaag. Hartelijk welkom bij de AD EK voetbal podcast. Inmiddels zijn we bij aflevering 21 aanbeland. En we zijn op de zesde dag van het EK voetbal. En vandaag praten we met Maarten Wijfels over alles wat we gisteravond gezien hebben. Want we keken erg uit, Maarten, naar Frankrijk-Duitsland. Bracht het nou het spektakel dat we van tevoren hadden gedacht of niet?
Ja, maar spektakel, dat is al het verkeerde woord.
Ja, nee, maar was het de wedstrijd waar je op hoopte, laat ik het zo zeggen?
Nee, ik was ook niet zo naar deze wedstrijd benieuwd, als ik eerlijk ben.
Nee?
Ik was veel meer benieuwd naar Portugal.
Gek dat jij benieuwd was naar Portugal, dat verbaast me nou helemaal.
Ja, nee, maar ook de regerend kampioen. Ik was benieuwd van hoe gaan die starten.
Nou vertel me dan hoe jij Portugal vond. Want jij keek uit naar Portugal.
Je moet afwachten of ze zo... Hè, want in 2016 hadden ze ook wel geluk. Toen rolden ze na die eerste ronde echt wel met 3 gelijke spelen doorheen. En toen ging het lopen. Ik weet niet of ze dat nog een keer hebben. Maar je zag toch wel weer een paar dingen. Kijk... zij gaan tot het einde wel door, hè? En dat klinkt dan heel logisch en zo, maar die overtuiging hebben zij dan toch wel. En ja, Ronaldo, je ziet, ja, het blijft toch een fenomeen, hè? Vijfde EK en haalt hij gewoon Platini in met meeste doelpunten. En die man, ja, die is nog niet klaar.
Deze is dit ook wel zien dat als je, net als met Zweden, als je heel gegroepeerd blijft staan als team en je schuift eigenlijk maar mee met dat hele blok, dat je het eigenlijk elke tegenstander dit EK nog heel moeilijk kan maken.
Ja, nee, zeker. Maar dat is ook zo'n trend van dit EK. Het is ook een hele logische ontwikkeling in het voetbal. Heel veel van de goals vallen pas de tweede helft. Die eerste helft, nou ja, dat zei Fred Rutte altijd al. Die moet je, hoe zei hij dat? Die moet je neutraal houden.
Ja.
En dan, het is eigenlijk investeren om in de tweede helft toe te slaan. Dus ja, je kunt wel overwegen, als je een doorsnee kijker bent, dan kun je overwegen om bij een aantal wedstrijden gewoon te zeggen, de eerste helft, dan ga ik eens even de was doen. En dan ga ik eens eventjes kijken of misschien voor mijn dochter nog de fietsband kan repareren of zo. En dan naar rust ga kijken. Want dan, ja, dan vallen de goals, worden toch ietsje opener. Ja. Alleen, je ziet dan wel dat bijvoorbeeld Zweden is dan wel fit genoeg om het helemaal vol te houden. En bijvoorbeeld met Mark van Bommel had ik daar wel eens over, WK 2010. Toen speelden zij ook tegen Denemarken. En toen zeiden wij ook wel eens van, joh, ben je nou niet... Ja, is het dan lang 0-0? Word je dan niet een beetje zenuwachtig? Nee, zei hij, joh, geen enkel probleem. Na 70 minuten gaat elke wedstrijd open. Die zeggen, let maar op, tegen wie je ook speelt, na 70 minuten komen de ruimtes. Maar we zijn inmiddels 11 jaar verder. En ik denk dat er toch ploegen zijn die inmiddels zo geprepareerd zijn dat ze het misschien al tot de 80ste, 85ste minuut volhouden. Dus het wordt wel moeilijker. Maar uiteindelijk maakt zo'n Portugal daar wel het verschil.
Ja, uiteindelijk. Maar je noemt trouwens Fred Rutte. Maar de elftallen van Fred Rutte, die vielen vaak in de tweede helft altijd weg, hè?
Ja, nou ja. Dat is een discussie.
Dan niet het beste voorbeeld, zeg maar.
Maar goed, hij had het natuurlijk van Hiddink. Die zei dat ook, hè. Neutraal houden en dan tweede helft toeslaan. Maar klopt.
Ja. Ja. Is dat nou heel vermoeiend om in dat blok te blijven staan de hele tijd, of niet? Dat vraag ik me altijd af.
Nou ja, het is een beetje... waarom hebben wij Nederlanders gechargeerd gezegd daar best wel moeite mee? Ja, omdat het is een beetje corvée. He, wat je doet. Liefst wil iedereen natuurlijk toch alle Denzel Dumfries kachelen langs die lijnen gaan en de winnende goal maken. Maar het is mentaal moeilijker om te zeggen, ik ga mij nou eens tot doel stellen om 90 minuten lang heel geconcentreerd mijn taak te doen in het tegenhouden van. Ja, dat willen wij niet. Dat is toch moeilijk. Maar daar wordt het wel op beslist.
Ja.
Ja, dat gaat ook dit EK weer zijn.
Ik wil toch nog even terugkomen op Frankrijk, Duitsland. Ook al was dat een eerste ronde wedstrijd. Maar één ding liet het wel zien. Ik dacht, waren die Fransen nou aan het einde van de wedstrijd moe of niet?
Poeh.
Want het leek zo makkelijk die eerste helft ook. Die Duitsers die zochten maar, die waren aan het breien. Die waren ergens mee bezig, wat ellenlang duurde.
Ja, ja. Ja, ja, god. Ja, wat ik zeg, dit zijn echt van die wedstrijden... Frankrijk gaan we pas naar de tweede ronde kijken.
Ja,
denk ik echt.
Ja, Frankrijk wel, maar niet helemaal. Want mijn vriendin pakte namelijk het speelschema erbij. En wie de tegenstander kan worden van het Nederlands elftal in de volgende ronde. En nou is dat speelschema echt onleesbaar. Hè, maar als wij groepshoofd worden in C, dan moeten we naar Budapest. Ja. Dat stadion wat helemaal vol zit. Daar kan, weet ik hoeveel man kan erin hebben gezien. Maar dan spelen we tegen de nummer 3 uit groep DEF. Toen dacht ik...
Ja, dat klopt.
Moet ik even
ik heb al gekeken hoe dat schema in elkaar zit. Maar dat is inderdaad nu nog niet te zeggen. Omdat dat hoe zeg je dat? Het hangt met elkaar samen. Dus zeg maar als de nummers 3 in pool A, D en F doorgaan, dan is daar een bepaalde code aan verbonden. Die spelen dan, als dat de volgorde is, dan speelt Nederland tegen, de derde uit pool A. Maar als de volgorde is, de nummers 3 van pool B, D en F gaan door, dan is dat een andere volgorde. En dan speelt Nederland bijvoorbeeld tegen de winnaar van, of de nummer 3 van pool D. Dus daar kun je nu nog helemaal niks van zeggen. Alleen wel dat er vaste codes zijn straks. Of vaste verbindingen.
Dus zeker door een rekenprogramma, een computerprogramma bedacht, het schema. Dan heb ik. Dus logische gedachtegang zit er dan niet meer bij in dat geval. Hè? Maar er moet zoveel ploegen door. Voordat we over Nederland zelf te gaan praten, moet ik nog even één dingetje even rechtzetten. Gisteren in de AD Voetbalpodcast hadden wij het over Denzel Dumfries. En toen hebben we een quote laten horen van Alex Pastoor. Dat was deze quote over Denzel Dumfries en een wedstrijd waarin hij speelde bij Sparta. Dus hij Pastoor bij ons op de site ad.nl het volgende.
Hij wist zich een wedstrijd te herinneren dat we met de rust 3-0 achter stonden. Dat hij bij alle drie de doelpunten negatief betrokken was. Kortom, alle drie de doelpunten zijn schuld. En dat ik tegen hem gezegd had... dit is de belangrijkste wedstrijd in je hele carrière. Dus in plaats van hem te wisselen, heb ik hem gewoon laten staan en daarop gewezen. En hij zei, dat was tot nu toe nog steeds de belangrijkste wedstrijd in mijn carrière.
Nou werd ik vandaag erop gewezen door een collega-journalist, Simon van Herpen, de hoofdredacteur van Goal Magazine, kindermagazine. Die had hem ook geïnterviewd, Denzel Dumfries. En Dumfries had tegen hem verteld een tijd geleden dat hij bij die wedstrijd gewisseld werd. Na die 3 tegendoelpunten. Dus die stuurde me even fact-checken terug. Het ging om Sparta-Vitesse bij rust 3-0. Ja. En als je eventjes de statistieken erbij pakt, in minuut 46, wie ging er naar het bankie? Denzel Dumfries. Dus, toch even rechtzetten. Ik wil onze luisteraars niet verkeerd voorlichten namelijk, hè, in deze. Dat is niet zo, heel handig.
Ja, maar hij werd gewisseld 1 minuut na de rust? Of
ja,
in de rust?
Dat noemen ze statistieken volgens mij gewoon minuut 45. Hè? Dat is 45, 46. Nee. Dus dat wil ik even rechtgezet hebben. Goed, dan het Nederlands elftal. Dat trainer besloten. Er was wel een perspraatje met twee spelers, Stekelenburg en De Vrij. Wat viel jou op?
Nou ja, dat ook Stefan De Vrij wel toch ook met Christian Eriksen in zijn hoofd zat. Hij zei dat hij, ik heb niet overwogen, zegt hij, om net als Daley Blind getwijfeld of ik wel moest spelen. Dat niet. Maar ik heb er ook moeilijk van geslapen. Dus ja, ook dat heeft impact. En bij Stekelenburg, het viel mij niet zozeer op wat hij zei, maar gewoon inderdaad dat een carrière wel van echt van toevalligheden ook aan elkaar hangt. Hè. Als de vrouw van André Onana niet met dat stripje zit, dan kiept hij niet bij Ajax en komt hij totaal niet meer in beeld voor het Nederlands elftal. En nu is hij 38 en dan kiept hij de eerste EK-wedstrijd. Dus wat dat betreft kun je soms echt helemaal niks plannen. Dat is wel de boodschap.
Dat is waar. Het was een besloten training gisteren. Maar De Vrij had wel een aardige opmerking bij die persconferentie. Dat ging namelijk over Matthijs Ligt. Laten we even luisteren.
Volgens mij is hij heel fit en dat ziet er allemaal heel goed uit. Dus denk ik dat hij gewoon speelklaar is en beschikbaar is voor de bondscoach. We hebben allemaal uitstekende verdedigers. En ik denk dat Jurriën het heel erg goed gedaan heeft. En Matthijs is natuurlijk ook een topverdediger. Dus dat is aan de bondscoach.
Matthijs Ligt is fit, maar iedereen zegt eigenlijk, ja, is leuk dat hij fit is, maar gun hem een paar minuten op het einde van die wedstrijd deze week. Maar vooral niet ingewikkeld doen tegen Oostenrijk, gewoon met Timber beginnen.
Het lijkt mij dat als jij De Ligt bent en je voelt jezelf ook basisspeler, dan wil jij minuten maken. Want het is niet lekker als je dan de poolfase niet meedoet en dan ineens kom je, stel dat ze tegen Frankrijk of zo zouden komen, dan moet je ineens. Dus ja, de vraag is, het beeld van de voorbereiding wat mij bijblijft, en jou ook, de wedstrijd tegen Schotland, De Ligt stond niet op zijn plek, stond aan de linkerkant van het centrum, en dat was moeilijk.
Ja.
Ja, had ook een overtreding, had hij bij wijze van spreken ook een rode kaart kunnen krijgen, heel onbesuist. Nou moet je hem gewoon aan de rechterkant zetten op zijn plek, alleen Ja, dat is wel nu voor hem ook de laatste actie geweest wat hij gedaan heeft aan die linkerkant. Dus ja, die jongen zal niet zeggen van nou, ik heb mijn laatste wedstrijd in het Nederlands elftal was heerlijk. Het is toch wel, ik ben toch wel benieuwd wat de boer daarmee doet. Of die meteen zegt, joh, hè, ga jij er maar weer in? Of dat hij denkt inderdaad van nou ja, die Timber, dat is eigenlijk wel oké zo, ik laat het toch staan.
Ja, want we hebben natuurlijk allemaal die wedstrijd ook van Timber gezien dit jaar bij Ajax. Dus ja.
Ja, maar hij, weet je, nee, maar hij zal de licht toch wel gaan opstellen. Omdat het natuurlijk in de hiërarchie, Timber, die vindt alles prima. Zijn EK is nu al geslaagd. Dus ja, dat is ook natuurlijk wat waard in de onderlinge verhoudingen. De licht is natuurlijk gewoon een prima speler, dus daar is niks mis mee.
Nee, maar Van Hanegem zei wel, weet je, waarom zou je hem nu... Waarom zou je risico nemen? We hebben het vaak genoeg al gehad de afgelopen dagen over die liesblessure.
Ja, maar die risico's, dat klopt wel. Maar wat ik ervan begrijp is dat er is geen kans op dat het terugkomt of zo. Dat risico is er niet. Hij is gewoon fit genoeg om te spelen. Geen risico's wat dat betreft, dus dat zou kunnen.
Ja, je ziet wel bij Oranje een ontspannen sfeer en glimlach. Ze zijn een beetje op die fietsen, zijn ze zo lang mogelijk op één wiel achterover proberen te fietsen en zo. Dat is wat een overwinning doet, hè, bij een team.
Nou ja, dat is wel zo. Er worden natuurlijk ook wel heel veel dan afgemeten, maar reken maar dat degene die nu wissel staan, je bent Berghuis of je bent Luc de Jong, dan heb je gewoon de pest in. Natuurlijk, je bent onderdeel van het team en uiteraard willen zij ook dat Nederland zelf de Europese kampioen wordt. Maar het is natuurlijk wel balen. Ja. Hè? Als jij daar, als je Luc de Jong bent, laten we eerlijk zijn, in maart speel jij gewoon een hoofdrol voor het Nederland zelf. Je scoort in 3 interlands. Wout Weghorst is geen veld of wegen te bekennen. En dan wordt het juni. En dan ineens vanuit het niets is dat de basisspits van Oranje. Ah, dat is wel heel moeilijk.
Ja, en ik denk ook dat Berghuis, die heeft die discussies ook gehoord over 4-3-3, 3-5-2, 5-3-2. En je ziet toch hoe Oranje speelde in die voorbereiding. Dat hij dacht, nou weet je, ik kom erin, ik kan wat brengen. Dat zijn toch momenten dat je daar een beetje op gaat hopen, toch ook als speler?
Ja, maar hij traint ook goed. Tenminste, wat wij ervan kunnen zien in die partijtjes. Maar Berghuis is natuurlijk ook een speler. Ja, kijk, dat is ook zo. Dat is natuurlijk altijd een beetje dubbel bij als je van systeem of van speelwijze gaat veranderen. Berghuis is denk ik qua talent verrassende elementen in zijn spel, hoort hij gewoon in dit elftal te spelen.
Ja.
Dus hij is eigenlijk kwalitatief goed genoeg. Dat zien we op de training ook. Nu hij met betere spelers speelt. Hij wat ik ook hoor van iedereen eromheen. Bij het Nederlands elftal, hij flirt op. Dus hij hoort er eigenlijk wel in. Alleen ja, dat is niet zo, omdat ze anders spelen. En je zou nog steeds wel een manier kunnen verzinnen om hem eventueel erin te zetten. Maar dan zou je de paai diep moeten zetten. En dan zou je daarachter met twee nummers 10 moeten gaan spelen. Stel dat je Wijnaldum en hij. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar goed, daar kom je op je middenveld weer anders uit. En dat zal de boer... Hij zal het voor zichzelf overzichtelijk houden. Zal die niet doen. Maar dat zou natuurlijk wel kunnen.
Ja, jij opteert hier de kerstboom van Co, hoor ik al terugkeren.
Nou ja... Als je daarover nadenkt, zou dat voor Berghuis best een interessante positie kunnen zijn. Alleen dan moet je het wel zo inrichten inderdaad, dat zullen hij en Depay, die zullen dan niet het enorme verdedigende werk doen. En dan zal Wijnaldum meer moeten doen. En ja, dan is weer de vraag natuurlijk of Wijnaldum dan ook nog 6-7 wedstrijden lang, hè, want dan gaan we even uit van dat ze proberen de finale te halen, dan moet hij eigenlijk voor twee man werken. Ja, dat is misschien ook wat veel gevraagd.
Ik wil je hier wel even corrigeren. We gaan niet de finale halen, hè? We gaan voor de rondvaart.
Je hebt gelijk. Je moet het doel moet niet zijn de finale, het doel moet zijn de rondvaart.
Ja, nee,
dan heb je gewonnen.
Dan heb je gewonnen, want als je de finale haalt, heb je het doel al bereikt. Ja, en dan, ja.
Maar in Nederland is het wel weer zo, wij vieren ook tweede plaatsen.
Ja, dat is ook wel waar.
Dus,
ja.
Dus dat is dan ook wel weer een beetje tegenstrijdig.
Ja.
Hey, maar nog iets, hè? Ja. Over die wedstrijd tegen Oekraïne. Frenkie de Jong kreeg kramp.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk ongewoon, want dat heeft hij, dat zo'n ijzeren stijl heeft hij eigenlijk nooit. Nou, kan het zijn, hè? Misschien een beetje spanning of extra bewijsdrang. Maar ik heb daarna eens, toch eens benieuwd van, hey, wat doet zo'n jongen nou in een wedstrijd? En ik heb dat bij databedrijf Opta zo eens opgevraagd. En dat bleek dat hij zowel in aantal balcontacten, zowel in gespeelde duels, dat hij ver boven zijn gemiddelde van bij Barcelona zit. In zo'n eerste EK-wedstrijd. En dat is toch oppassen op zo'n moment. Want je gaat je beste speler, of een van je beste spelers, die ga je meteen in zo'n eerste wedstrijd, misschien in de hele poolfase, ga je die al zodanig belasten. Hij moet nu ook een beetje benzine kunnen sparen.
Maar duidelijk, wat is het verschil?
En dat lukt dus niet.
Wat is het verschil dan? Wat doet het normaal? En
ja, wat moet je aan denken? Kijk, hij heeft bijvoorbeeld bij Barcelona gemiddeld, heeft hij zeg maar eens 80, tussen 80 en 90 balcontacten. En nu zat hij ver over de, hij zat bijna bij de 120. En bijvoorbeeld gespeelde duels, bij Barcelona is dat gemiddeld zo eens 8 per wedstrijd. Hij zat nu richting 13, 14. Dat lijkt dan in één wedstrijd niet zoveel, alleen het zegt iets over hoe hij dan in het spel van Nederland zelf al eigenlijk overwerk aan het doen was. En terwijl je nu juist nog 2-0 voorsprong, dan zou je moeten kunnen sparen. Als je nu naar België kijkt en je kijkt naar Italië, die komen 2-0 voor. En wat doen die? Die zetten dan op de cruise control. Sparen, 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 want er komt nog een zware tweede ronde aan.
Ja.
En ja, dat lukt het Nederland zelf al nog niet. Dus, en wij zagen in de voorbereiding Wijnaldum tegen Schotland spelen. Toen hadden ze dat druk zetten en zodanig slecht verzorgd dat Wijnaldum, nou, die moest druk zetten op de linksback en die liep maar afstanden. Nou, als dat een hele wedstrijd was gebeurd, was die jongen gewoon, die was gewoon helemaal kapot geweest.
Ja.
En ja, dat moet je niet hebben.
Nee, dat is duidelijk. Hoe vond je trouwens dat er een vol stadion zat om dat te ervaren gisteravond?
Nou ja, ja, alleen ik moet wel zeggen dat ook bij het Nederlands elftal zat er 16.000. Maar het leek of er 40 zaten, 40.000. Ja. Dus ja, alleen het is inderdaad, je bent het al bijna vergeten hoe dat is. Voor tot de nok toe gevuld daar in Boedapest.
Maar we moeten straks ook, als Oranje groepshoofd wordt, moet ook naar Boedapest met een vol stadion.
Er zijn twee stadions die, de ene in Boeken, in Boedapest is dus 100% uitverkocht en in Baku voor 50%. Of tenminste, 50% is welkom. Ja. Dus dat zijn de enige twee stadions die echt gewoon significant gevuld zijn. En ach, de kans is toch wel redelijk groot dat Nederland zelf in die twee stadions gaat spelen. Ja, of dat ook nog een rol gaat spelen. Als jij in Baku straks een kwartfinale zou kunnen spelen tegen, nou, pak een beet.
Ja, ligt aan het schema. Ligt een beetje aan het schema.
Ja, precies. Hè? Dat weten we nog niet. Maar ja, dat zou toch wel. Dan krijg je dus echt wel toch nog een oranje sfeer. De oranje mars waar Frank de Boer vooraf over sprak. Hè? Dat hij zei van, ik hoop dat dat toch iets van te zien is. Nou, dat zou zomaar kunnen dat dat alsnog lukt.
Ja, ik ben wel heel benieuwd wat het gaat worden. En tot slot van deze podcast wil ik graag nog even naar het nieuws van gisteren nog wel eventjes terug. We hebben het over voetbal gehad, we hebben het over de wedstrijden gehad. Het is een beetje naast het EK, maar een oud bondscoach van Nederland treedt weer terug, of komt weer terug als coach.
Ja.
Ja, ik ga het even, nou, laten, ja, horen. Ik ga het even laten horen eerst. Ja? Dit was een stukje uit het spotje.
Wie wordt eigenlijk mijn assistent?
Ja, die hebben we nog niet.
Weet je wat? Dan maken we daar een loterij van.
Een briljant idee, Louis.
Ja. En dan gaat de opbrengst naar supportersfaciliteiten en goede doelen.
Nou, Louis, het gaat om Louis van Gaal, die bij Telstar terugkeert op de bank, eenmalig als coach. En voor het goede doel natuurlijk, spieren voor spieren en voor de supporters van Telstar. Maar wel briljante actie toch, van Telstar weer.
Ja, we hebben het volgens mij, Jan, wel eens gehad over het bestaansrecht van clubs in de eerste divisie.
Ja.
Ja, als ik er gewoon zonder enige binding met die clubs naar kijk, dan de meeste zijn toch gewoon tegen elkaar inwisselbaar. Ja, maar Telstar niet. Die hebben toch iets dat ze altijd wel iets verzinnen waarvan je denkt, hey, die gaan geen kampioen worden, maar dit weten we wel dat zij dit doen.
Ja. Het is een beetje hetzelfde als toen hadden met dat ze een wedstrijd uitverkochten voor een euro per kaartje of zo. Dat het stadion vijf keer uitverkocht was.
Precies, ja. Maar het bracht me wel, het zetten de radertjes wel in werking in je hoofd. Dan ga je toch denken, god, zou dat nou iets kunnen zijn dat je een coach per wedstrijd doet? En ik kom er eigenlijk op omdat laatst speelde het Nederlands elftal. Neem nou Oranje. Die zit in de kwalificatiepool met Gibraltar. Laatst was Gibraltar uit. Nou, dan is Frank de Boer hoe noem je hem als coach? Iemand die geen rare fratsen uithaalt of geen, niet buiten de lijntjes kleurt. Hè, die stelt gewoon een elftal op en dan probeert hij te winnen. Maar er waren ook coaches die appten met tijdens de wedstrijd. En die zeiden, kijk, dat Gibraltar, dat komt nooit bij jouw doel. Het is natuurlijk ook een optie om bij de terugwedstrijd te zeggen, we trekken Matthijs de Ligt een paar keepershandschoenen aan. En dat wordt een soort libero. En dan heb je dus een elfde veldspeler gewoon in het veld. In plaats van dat je de keeper dan niks staat te doen. Stel nou dat Co Adriaanse die wedstrijd zou coachen, dan zou hij dat durven doen. En dan is dat voor Nederland zelf op dat moment. De Boer die is daarvoor te behouden. Die zal denken, ja, doe eens normaal. Maar iemand als Adriaanse zou dat wel doen. En in die gedachte kun je natuurlijk kun je wel spelen met situatie, met kwalificaties. Want in zo'n WK-kwalificatie telt het doelsaldo. Dus nou, een voorbeeld. Ander voorbeeld wil ik ook nog even noemen. Ja. Memphis Depay, die speelt nu in de spits. En iedereen denkt, ja, dat is de vondst van Ronald Koeman. Nee, dat was de vondst van Fred Grim. En wanneer deed Fred Grim dat? Toen Danny Blind was ontslagen in 2017. En hij de volgende wedstrijd tegen Italië coachte. En hij wist, ja, dat zal eigenlijk normaal gesproken mijn enige wedstrijd. En die dacht, ja, weet je, die Depay. Ja, ik denk dat hij wel in de spits kan. Ja, luister, ze gaan mij er niet meer om afschieten als het mislukt. Want ik ben er toch maar één wedstrijd. Ik ga dat gewoon eens doen. Ja, dat pakte toen al goed uit. En nu is Depay voor iedereen duidelijk de spits van Nederland zelf al. Dat doet Fred Grim niet als hij al weet. Ja, nee, ik moet 5 wedstrijden verder. Wat gaan ze ervan zeggen? Oei, oei. Dus ja, dan denk ik toch. Ja. Het zou best eens een interessant experiment zijn. Maar het zal niet gebeuren, want er zijn natuurlijk te veel mensen die, ja, die vinden dat dat allemaal niet kan. En ja, we denken alleen in onmogelijkheden. Maar als je het eens omdraait, zijn er best interessante dingen mee te doen. Laatste, ja. Van Gaal zelf, bij het Nederlands elftal, had op een gegeven moment samen met Frans Hoek, hadden ze bedacht dat ze een keeper per tegenstander gingen opstellen. Ik zou het even moeten terugzoeken, maar toen keepte Vermeer volgens mij tegen Duitsland. En Frans Hoek had toen, ja, want dat lag aan Duitsland speelde zus en zo. En dat was Vermeer dan de meest geschikte keeper. En de wedstrijd daarna keepte Stevenburg of Krul. Dat ook weer beredeneerd zus en zus en zo. En je moet het niet op een toernooi doen, want dan ben je echt, zeg maar, in een reeks van wedstrijden dat je kort op elkaar speelt. Maar die interlandperiodes, ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, een bondscoach moet alleen maar per keer gewoon de spelers opstellen die op dat moment best in vorm zijn, of die op dat moment inderdaad voor die tegenstander het meest logisch zijn. Dus ja, misschien in de verre toekomst is daar best eens iets voor te zeggen.
Nou, bij deze ook dit gezegd. Deze podcast zit weer op. Wij zijn later vandaag weer op ad.nl te zien met een nieuwe Dag van Oranje. Oranje traint vanmiddag voordat het zich gaat voorbereiden op die wedstrijd van morgen. En wij zijn er morgenochtend weer met een gloednieuwe podcast. Dan met alle watchers, want dan gaan we vooruitblikken op die tweede wedstrijd van Oranje op het EK tegen Oostenrijk. Maarten, dank. En wat ons betreft graag weer tot morgen.